Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met vandaag onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, de column van Jyotika Hermsen en het eerste van twee gesprekken met Tenzin Wangyal Rinpoche over de vijf elementen. La Notte di Rialto. Onder die naam worden op de dinsdagavonden in het Amsterdamse filmhuis Rialto aan de Ceintuurbaan films vertoond die verband houden met een maandelijks wisselend thema. Aan de telefoon is nu Klaas Zijlstra, die betrokken was bij de samenstelling van de serie van deze maand. Klaas, goedenavond. Jullie hebben elke dinsdagavond hebben jullie een speciaal programma, dat heet La Notte di Rialto.
Ja.
En dat heeft elke maand een ander thema.
Ja.
Het thema van deze maand?
Het thema van deze maand is spirituele films en met name boeddhistische films.
En waarom dan niet gewoon boeddhistische films?
Had eigenlijk ook gekund. Is misschien zelfs nog een betere titel. Ja, spirituele films. Het gaat natuurlijk om spiritualiteit in een heleboel van die films.
Ja.
En dat is dan weer het interessante ervan.
Wat was de achtergrond van de keuze voor dit thema?
Nou, bij ons draait ook de film Samsara.
Ja.
En nou goed, dat is een film met een boeddhistische achtergrond.
Mm-hmm.
En het leek ons en ook vooral mij wel leuk om ook aandacht te besteden aan boeddhistische films.
Ja, en dan heb je nog een aantal bijgezocht. Dat
ja.
zijn wat oudere films die
ja.
vaak al gedraaid hebben in de bioscoop.
Ja, klopt.
En die zijn nu samengebracht onder de noemer spirituele of boeddhistische films. Om welke films gaat het deze maand?
Nou, één film is al geweest, de film Seven Years in Tibet.
Mm-hmm.
Nou, en aanstaande dinsdag draait de film The Cup. Op dinsdag 21 januari draait de film Waarom Bodhidharma naar het Oosten vertrok. En op dinsdag 28 januari de film Kundun.
Hebben jullie door bij je keus laten leiden door de kwaliteitseisen? Of zijn het in jullie ogen bijzondere films?
Kijk, het is toch een beetje om het kop van boeddhistische films. En zoveel boeddhistische films zijn er niet uitgebracht.
Ja.
Dus de spoeling is dan ook een beetje dun. Maar het zitten gewoon een aantal hele, ja, toch een aantal interessante films bij met een boeddhistische achtergrond. Waaronder The Cup en Waarom Bodhidharma naar het Oosten vertrok. Toch al wat oudere film die nog niet zoveel aandacht heeft gehad. En Kundun is echt een hommage aan de Dalai Lama.
Ja.
En ik vind het sowieso ook wel heel interessant om dat te laten zien.
De minst bekende is waarschijnlijk die film over waarom Bodhidharma naar het oosten vertrok, hè?
Ja.
Kan je daar nog iets over vertellen? Iets meer?
Ja, daar worden eigenlijk drie generaties boeddhistische monniken gevolgd. En een leraar en twee leerlingen. En een hele jonge leerling, een weesjongetje en een wat oudere leerling. En dat is vanuit het Zen-boeddhisme,
mm-hmm.
die film. En ik heb die film zelf ook gezien en ik vond het, alweer een tijdje geleden, maar ik vond het toen een erg interessante film.
Ja, ja. Is het een speelfilm of is het een documentaire?
Nee, het is echt een speelfilm.
Oké.
Ja.
Ja. En de Cup, dat is toch die film over die monniken die het voor elkaar krijgen dat ze naar de voetbalcup mogen kijken?
Ja.
In het klooster.
Ja, ja, ja. Dat speelt dan in een klooster in Bhutan.
Mm-hmm.
Dat is ook eigenlijk heel interessant, omdat in Bhutan, dat is toch een land wat helemaal afgesloten is van de rest van de wereld een beetje. En ze krijgen nu zo langzamerhand iets meer contact met de rest van de wereld. En dit is de eerste speelfilm uit Bhutan en ook gemaakt door een lama. Ja goed, in die zin is dat ook wel interessant, omdat het loopt ook een beetje parallel aan de ontwikkeling van Bhutan. Ze stellen zich toch nu iets meer open voor de rest van de wereld.
Ja.
En dat heeft toch wel grote invloed op toch wel een hele boeddhistische gemeenschap.
De film is een beetje een allegorie wat dat betreft.
Ja, ja.
Ja, ja. En hij schijnt ook behoorlijk hilarisch te zijn.
Ja, ja, dat is zeker het geval inderdaad. Omdat het gaat dan over het wereldkampioenschap. En jonge monniken, die zijn toch erg geïnteresseerd ook in voetbal.
Klaas, jullie hebben in de gewone programmering hebben jullie de film Samsara. Dat is ook een boeddhistische film.
Ja.
Die is gewoon elke dag te zien.
Ja, die is dagelijks om kwart voor tien te zien, behalve donderdag. En op zaterdag om 1:00.
Wil je nog in het kort vertellen waarom dat volgens jou een bijzondere film is?
Dat gaat dan... het gaat om een monnik die op een gegeven moment uittreedt uit het klooster. En uiteindelijk tot het inzicht komt dat hij toch zich wil wijden aan de boeddhistische leer. En verlicht wil worden.
Ja. Maar daar heeft u dus heel veel omhaal of omwegen voor nodig om daarachter te komen.
Ja, bij hem op een gegeven moment ontwaakt bij hem het seksueel verlangen.
Vind je het zelf een goede film?
Ik vind, dat punt van, aan de ene kant is het een luchtige film. Mm-hmm. En aan de andere kant zit ook een andere laag in. En ik heb zelf belangstelling voor het boeddhisme. Ik ben zelf ook beoefenaar. Ja. Ik mediteer zelf. En in die zin, de problematiek raakt mij in die zin dan ook. Inderdaad, dat je ook in het wereldlijke leven ook geconfronteerd wordt met de verlangens, zeg maar. En ook het lijden wat dat teweeg brengt. En dat zie je dan ook terug in de film.
Klaas, bedankt voor dit gesprekje.
Ja, graag gedaan.
Dat was Klaas Zijlstra. In de serie zijn nog 3 films te gaan. Komende dinsdagavond is dat De Cup. Een week later, waarom vertrok Bodhidharma naar het oosten? En tot slot Kundum. Telkens dinsdagavond om 10:00 in Rialto in Amsterdam. En dan nu de column van Jyotika Hermsen. Ze is de leidster van het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
Vandaag gaat het over Samsara. De film. Aangekondigd als een boeddhistische, spirituele film. Maar wat is er spiritueel aan? De uitbundige seksscènes. Het beeld van een diep in Samatha ingevroren monnik. Het opkomen voor vrouwenrechten via Yashodhara. De prachtige natuuropnames in Ladakh. Wat maakt een film spiritueel? Wat ik hoor is, je kunt het leven niet in stukjes verdelen. Spiritueel en niet spiritueel. Als je dat doet, ben je dualistisch bezig. Alles is spiritueel. Nee toch, want dan hebben we die aanduiding helemaal niet nodig. Een prachtige film, zegt de een. Een draak van een film, zegt de ander. Iemand vertelde me dat ze weggelopen was. Ik hoorde nonnen chanten. Zijn ze misbruikt? Is hun spiritualiteit verkracht door de mammon? Voor mij heeft spiritualiteit te maken met geest. Geestkracht, spiritus in het Latijn, pneuma in het Grieks, of ruach in het Hebreeuws, adem, wind, dat wat leven en beweging geeft. Dat wat losmaakt en overstijgt. En als we dat meenemen naar het boeddhisme, komen we terecht bij mededogen en wijsheid, dat wat leven geeft en warmte. Mededogen, dat wat je hart doet trillen bij het zien van leed. En wijsheid is daar waar je zo helder bent dat je je niet meer door voorkeur en afkeer laat leiden. Ja, en hoezeer ik de feministische benadering waardeer in de kwestie van Yashodhara. Spiritualiteit heeft ook te maken met partners die, als het erop aankomt, omwille van een hoger goed hun aardse liefde kunnen opgeven en elkaar ondersteunen in hun spirituele zoektocht. Ook als dat scheiding meebrengt. En dat is net even wat anders dan onverantwoordelijk relatie en kind verlaten omwille van je eigen verlangens en begeerders. In de oudste bronnen vinden we dat de Boeddha eerst met zijn vader sprak en hem verlof vroeg om heen te gaan en daarna met zijn vrouw Yashodhara. En dat zij tegen de knecht zei, zorg maar dat je het paard gereed maakt voor het vertrek. Alles is niet hetzelfde. Nibbana is ook niet hetzelfde als samsara. Nibbana kan weliswaar niet zonder samsara, maar het is niet hetzelfde. Samsara moet overstegen worden. Getransformeerd noemen we dat, met een moeilijk woord. Wat mij betreft dekt de titel van de film uitstekend de lading, namelijk Samsara.
Dat was de column van Jyotika Hermsen. En dan is het nu weer tijd voor onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, jij hebt voorgesteld om vandaag te praten niet over een boek, maar over het kwartaalblad Boeddhisme. Het belangrijkste tijdschrift in Nederland over Boeddhisme. Het is in 1995 opgericht. Het heeft een oplage van 2000 exemplaren. En daarvan gaat 1500 naar abonnees. De rest is losse verkoop. Ja, misschien moeten we beginnen met de vraag waarom jij hierover wil praten.
Omdat het een prachtig medium is. Nou, 1500 abonnees is voor een tijdschrift, althans van deze strekking, is behoorlijk. Maar ik vind het een mooi uitziend tijdschrift. Ik kijk er altijd naar uit. En ik heb ook het gevoel dat het voor mensen die kennis willen maken met boeddhisme, van waar hebben ze het nou over en wat speelt er allemaal, is het een uitstekend informatieblad.
Ik zag dat jouw naam ook in het colofon staat, hè? Dat is misschien toch wel belangrijk voor we verder praten. Ja, jij zit in een soort adviesraad.
De redactieadviesraad. Die komen één keer per jaar bij elkaar. En dan zeggen we een beetje wat we ervan vinden met elkaar. En wat we er te veel of te weinig in vinden. Of over de opmaak of over de toekomst. Er wordt nog wat gebrainstormd. Zijn er wat ideeën?
Dus jij kent het blad ook van binnenuit?
Ja, hoewel, kijk, het echte werk gebeurde de redactie. Dat is alleen al bewonderenswaardig, omdat het is natuurlijk altijd een geweldige klus om elke drie maanden tijdschrift op tijd uit te laten komen. Goed van inhoud te doen zijn, goed van taal. Daar gebeurt het echte werk.
Het is allemaal vrijwilligerswerk, geloof ik.
Het is allemaal vrijwilligerswerk. Mensen die steken daar heel veel tijd in. Ja.
De boeddhistische wereld in Nederland is volgens mij behoorlijk versnipperd. Het zijn allemaal hele kleine clubjes. Heb jij het gevoel dat dit blad die hele breedte weerspiegelt?
Dat vind ik dat ze dat heel goed doen. Ze doen er ook hun uiterste best voor om, als je drie grote stromingen neemt, Theravada, Zen, zeg maar, de Zen-scholen en de Tibetaanse scholen. Ik vind dat ze dat aardig spreiden. Dat is nog zoveel mogelijk vanuit die kanten, die verschillende kanten, verhalen, artikelen enzovoort worden opgenomen. Ik vind het ook heel belangrijk, omdat ze vragen ook vaak van wat zie je nou voor de toekomst, hè, van Zen in Nederland, van boeddhisme. En ik denk dat een van de belangrijke dingen voor de toekomst is. Hoe verhouden die verschillende scholen zich tot elkaar? Of je kan het ook nog anders zeggen, waar gaat boeddhisme nou eigenlijk over? En als je naar die, als waar, naar de buitenkant van de diverse scholen kijkt, dan zie je ook de enorme diversiteit en het verschil in klemtoon, wat wordt benadrukt. De een zit veel meer aan de kant van het ritueel dan een ander. Andere beklemtoning van teksten. De ene Theravada houdt zich toch voornamelijk bezig met de Pali-kanon. En de andere meer met Mahayana-teksten. Of net zoals Zen met Chinese teksten, Japanse teksten. En ja, de grote vraag is, hoe verhouden die zich tot elkaar? Je kan het ook anders zeggen. Is het mogelijk in de toekomst dat die scholen hun sectarische tendensen, als ik het heel negatief zeg, kunnen overstijgen? En ik vind dat dit blad daar een bijdrage toe levert. Van dat ik als Zen-student ook nou, toch regelmatig iets kan lezen van een Theravada-man of vrouw. Of wat er in de Tibetaanse scholen gebeurt.
Een soort ecumene voor de boeddhisten.
Ja, 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 en die is belangrijk. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal met die schooltjes bezig geweest. We moesten vooral uitvinden wat nou boeddhistische meditatie is. Wat het boeddhisme nou leert. En dat krijg je via de leraar, krijg je dat tot je. En daar moet je het in eerste instantie mee doen. En dat die wat naar binnen gekeerde tijd, die hebben we nodig gehad. Maar langzamerhand is het ook belangrijk om te zeggen, ja, wij zijn maar één schooltje, één stroom in die brede traditie van het boeddhisme. Ze zeggen wel, het boeddhisme is een boom, ja, dat is een stam en er zitten heel veel takken en ontzettend veel bladeren aan. Nou, dit tijdschrift helpt ons om ook naar die andere takken en bladeren te kijken.
Nou valt het mij wel op dat het wel allemaal westerse benaderingen zijn. Hè? Dus zeg maar de hele Aziatische bevolkingsgroep hier in Nederland. Ik geloof niet dat die erg aan bod komt.
Niet altijd. Af en toe, hè, je ziet de laatste keer een artikel over die Chinese tempel in Amsterdam hier op de Zeedijk. Dat is inderdaad weinig. Wel begrijpelijk. Er is een groot verschil tussen, laat ik het noemen, de allochtone boeddhisten en de autochtone boeddhisten. Daar zit een wereld van verschil in. Wij westerlingen, als ik het wat gemeen zeg, wij stelen uit het enorme complexe boeddhistische religie. Hè, het boeddhisme is echt een religie. Wij westerlingen halen daar uit wat ons uitkomt. En tuurlijk, je gaat geen dingen doen waarvan je denkt dat is niet dienstbaar voor ons, maar we moeten wel beseffen dat boeddhisme, zoals het naar ons toe komt, komt uit boeddhistische landen. Daar is het een religie, daar functioneert het ook als een kerk. Ja. En de allochtone boeddhist die hier komt, ja, die neemt zijn hele, je zou kunnen zeggen, kerkelijk verleden mee. En dat maakt het gesprek tussen die twee niet makkelijk. Voor zover je kan zelfs zeggen dat er een gesprek gaande is. En dat zie je ook in de tijdschrift. Het wordt gemaakt door Nederlanders. En wat af en toe ook wel weer is, wat er gaande is er in andere boeddhistische landen hoor. Daar zie ik een artikel staan over boeddhisme in Mongolië, wat erg leuk is, erg interessant is. Ja, het wordt geschreven door autochtone boeddhisten.
Nou heb jij ook een buitenlands blad meegenomen, dat heet Tricycle. Is dat vergelijkbaar?
Ja, alleen het is Amerikaans, dus groter. Het is ook een kwartaalblad met dezelfde intentie eigenlijk. Veel artikelen uit de diverse voertuigen, zou ik maar zeggen. Boeddhistische scholen, boeddhistische voertuigen. Veel aandacht voor actuele vraagstukken ook. Hè. Bijvoorbeeld, wat heeft boeddhisme te zeggen? Bijvoorbeeld in deze tijd hè, met veel problemen van geweld, van terrorisme. Daar spelen ze altijd behoorlijk op in. Ook veel aandacht voor schrijvers die zich boeddhistisch geïnspireerd weten. Romans, gedichten. Veel aandacht voor ecologie. En het nieuws uit scholen. Veel interviews met de diverse leraren. Ik vind ook dit blad uitstekend zijn best doen om alle scholen regelmatig aandacht te geven.
En is dit Tricycle ook een voorbeeld voor het kwartaalblad?
Ik denk dat het een beetje geïnspireerd is, want het was er eerder, al een tijd eerder. En dat het als een mooi voorbeeld heeft gediend. Er was in Nederland ook niet zoveel. elk schooltje had wel zo'n eigen nieuwsbrief en daar werd dan wel een fotootje bij geplakt en vaak verluchtig met een dharmales van de leraar, hè, en dan met het eigen programma en dan daar een nietje allemaal doorheen. Er was niet zoveel, er was een tijdschrift Zen hebben we gehad. Daar heb ik zelf ook altijd in de redactie van gezeten. Dat is op een gegeven moment helaas opgehouden. Toen was er helemaal niks. En voor mij was het ook wel duidelijk dat als er een nieuw tijdschrift zou moeten komen, dan zou het iets ecumenisch moeten zijn. En Tricycle was er een mooi voorbeeld van.
Wat vind jij nou de belangrijkste taak van zo'n blad? Is dat een journalistieke benadering? Dus wat je ook in het kwartaalblad ziet, leraren die in Nederland zijn, of nou ja, actuele onderwerpen. Of toch meer de inhoud, de dharma?
Het lijkt me vooral journalistiek van belang. Kijk, elk schooltje wordt verzorgd door de leraar, dus daar hoeft wat mij betreft wat minder aandacht aan besteed worden. Maar ik wens het blad een journalistieke inslag toe. Dat wil zeggen, beschrijven van wat er actueel aan de hand is met boeddhisme in Nederland. Ook kritisch graag, goede reflecties op wat er gebeurt. Goede kritische vragen stellen, moderne vragen stellen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, eigentijdse vragen. Dus niet alleen van hoe doet men het in Japan, maar wat betekent boeddhisme hier? En hoe zou het eruit moeten zien? Ik vind zelfs dat het in een bepaald opzicht één ding beter doet dan Tricycle. Daar moet ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Kijk, ik hou er niet zo van dat het boeddhisme zich presenteert als een kerk. En soms krijg je allemaal vooral foto's te zien van mensen die er uitgesproken boeddhistisch uitzien. Zo'n boeddhistische groep die allemaal in boeddhistisch pijtjes.
Eigenlijk bedoel je een soort folklore?
Ja, ik vind, we hoeven ons niet als boeddhisten te vertonen. Net zoals een humanist, die gaat zich ook niet op een bepaalde manier kleden. Nou, boeddhisme is allereerst een humanisme. En een bijzonder humanisme eigenlijk. Maar we hoeven dat niet zo uiterlijk naar buiten te dragen. Dus hoop ik altijd dat een tijdschrift ook niet te veel boeddhistische plaatjes, laat ik het zo zeggen, hè, van mensen in als maar in meditatiehouding.
Heb je nog een favoriet artikel?
Het laatste winter-herfstnummer over Cuenca. Dat vond ik interessant. Ik vind het ook wel leuk wat die man probeert. Hè. Die maakt ook wel een onderscheid tussen de dharma en religie. Ik vind dat hij dat wel mooi doet, dat hij ook zegt, het gaat puur over die dharma. Hij baseert zich op het leven en de leer van Shakyamuni Boeddha zelf. Zal ik een stukje voorlezen?
Ja.
Omdat de uiterlijkheden van de religie, zoals riten en rituelen, ceremonies, vieringen en vereringen, geloofsartikelen en dogma's, er allemaal buiten blijven. De Boeddha was heel duidelijk. Hij leert, onthoud je van alle slechte daden, verricht heilzame daden met een heilzame geest en reinig de geest, de hele geest. En hij zei, dit is de lering van alle Boeddha's. Iedereen die Boeddha wordt, zal dit onderwijzen. Waar zijn hier de rituelen en riten? Waar zijn de uiterlijkheden van de religie? Zijn leer is zo duidelijk, hij wil alleen dat mensen een goed moreel leven leiden en een gedisciplineerde geest hebben. Een zuivere geest vol liefde, mededogen en welwillendheid. Nou, dat vind ik wel aardig dat hij dat zo benadrukt. En
Cuenca is dus iemand waar jij anders niet zo gauw mee in contact zou komen?
Nee, dat was ook voor de eerste keer dat ik van hem hoorde en dit las. Dus, nou, dat is dan weer informatie die je dankzij die tijdschrift ten deel valt. En waarvan je dus ook ziet dat ook binnen die Theravada-kringen, dus ook bijvoorbeeld zo'n hele moderne leraar optreedt, hè, die niet zich als een monnik gedraagt. Hij is trouwens getrouwd, is er nog een foto met zijn vrouw bij. Maar die in het volle moderne leven eigenlijk de Vipassana onderwijst. En dat vond ik een mooi artikeltje. Een heel ander artikel wat ik ook erg leuk vond was met Gerolf het Hoofd, de boeddhistische uitgever. Maar goed, daar wist ik wel wat van. Wat ik ook leuk vond, maar dat wist ik ook wel, van een artikel met Bernie Glassman, vredespelgrim van de straat. Maar Bernie is natuurlijk heel interessant iemand. Die gaat in plaats van die lange zit-retretes, doet die retretes op straat. Ja, dat mensen als zwervers op straat moeten leven 7 dagen.
Ze moeten zelf bedelen?
Ze moeten zelf bedelen. Ze krijgen geloof ik $1 of $2 per dag. En voor de rest moeten ze maar zien hoe ze aan hun koffie of thee of voedsel komen. Eigenlijk om te ervaren, dat wil hij. Het gaat hem niet zozeer om de bedelaars of om een soort begrip voor de junkies en zo te krijgen, maar veel meer voor jezelf uit te vinden wat homelessness is. En hij zegt, thuisloosheid, waar vinden we dat? Op straat. En boeddhisme gaat onder andere over thuisloosheid. En een ander prachtig ding wat hij doet, dat zijn zijn retretes in Auschwitz. Waar ze overigens niet alleen als zen-boeddhisten bij elkaar komen, maar ook mensen uit de Joodse traditie, uit de islam. En die daar in Auschwitz een week met elkaar zijn. Wat een hele bijzondere benadering is. Don Lathaus die heeft wel eens gezegd, Auschwitz is onze grootste koan. Je zou kunnen zeggen, Bernie Glassman doet daar echt wat mee.
Die neemt dat heel letterlijk.
Die neemt dat heel letterlijk, ja.
Ik moet zeggen, als je zo een aantal nummers doorbladert, dan valt je wel op dat het ook een heel klein wereldje is. Hè? Namen komen steeds terug, onderwerpen komen terug. Sommige auteurs die worden in een volgend nummer met hun eigen boek besproken. Het loopt allemaal heel erg door elkaar heen.
Ja. Het is natuurlijk ook een kleine wereld. De Bos telt wel, 170.000 geloof ik, las ik. Maar dan tel je ook wel alles mee wat je maar enigszins boeddhistisch kan aanduiden. Maar wat de beoefening betreft is het maar een handjevol mensen. En boeddhistische leraren zijn schaars, nog. Ik merk het zelf ook, ik kom zelf ook alsmaar dezelfde mensen tegen. En af en toe hoor je weer ineens een nieuwe naam. Dan denk je, er is weer iemand bijgekomen kennelijk. Maar ja, het is een kleine wereld. En ik zou ook niet weten hoe dat anders moet. Het is ook niet zo makkelijk om, ook voor de redactie, om aan goede artikelen te komen. Daarom. He, want we zijn ook wel weer het stadium voorbij dat die verhalen interessant waren. Wat iemand allemaal in die meditatie zat te beleven. En dat het allemaal heel veel pijn en moeite kost. Dat weten we nou wel. Maar hoe gaan we nu verder? En dat veronderstelt nogal wat creativiteit. En ook mensen die ervaring hebben met boeddhisme op lange termijn. Plus moet je nog alsmaar leerlingen tegenkomen die ook nog kunnen schrijven, want dat is natuurlijk ook nog een aparte kunst van wat je meemaakt en leert is één ding, maar op papier zetten is nog wel wat anders.
Een bijdrage van Jacqueline Oskamp. Tenzin Wangyal Rinpoche is een vertegenwoordiger van de Tibetaanse beuntraditie. Kort geleden verscheen van hem een boek over de betekenis van de 5 elementen in de Tibetaanse spirituele tradities. Het heet Healing with Form, Energy and Light. De studie van de elementen doordringt het Tibetaanse denken. En kennis van de elementen vormt de basis van de Tibetaanse geneeskunde, psychologie, astrologie en eigenlijk van alle Tibetaanse spirituele tradities. Tenzin Wangyal Rinpoche laat zien dat de 5 elementen, aarde, water, vuur, lucht en ruimte, kunnen worden beschouwd als de substantie van alle dingen en alle processen. Jeanette Werkhoven stelde hem enkele vragen over de elementenleer.
Basically, the 5 elements, earth, water, fire, air, and space. You know, there's a very gross aspect of this element. And then there's in the form, like a, mountain, like rivers and the skies and airs we breathe and so on. Fires we cook and which makes ripe fruits and the climate, And then, the another energetic aspect of these elements, which basically in our body, you know, like what, but in a Chinese system, if you look, five element principles of acupuncture.
Als je kijkt naar de vijf elementen, aarde, water, vuur, lucht en ruimte, dan is er in de eerste plaats het grove aspect, dus de elementen zoals je ze ziet in de natuur, de bergen, de lucht, het water, het vuur waarop we koken en de ruimte waarin we bestaan. Daarnaast is er het energetische niveau van de elementen in ons lichaam. In het Chinese systeem zie je dat bijvoorbeeld terug in de acupunctuur en in allerlei oefeningen verbonden met de vijf elementen. Wij bestaan helemaal op basis van die elementen, we zijn die elementen. Aarde zorgt voor vastheid, water voor samenhang, vuur voor de temperatuur, lucht is de beweging en ruimte is dat wat de andere elementen bevat en omvat. De elementen vormen de basis van elk fysiek, mentaal en spiritueel fenomeen. Ze zijn terug te vinden in de zintuigen, de persoonlijkheden, in lichaamstypes, kleuren, smaken en manieren van denken.
Which is like a five emotion, you know, like and five personality, you know, you can have very earthy personality, you can have very watery personality, you can have very fiery personality, very spacious or spacey personality, and so on. You know, you have really very specific personality.
Op het meest subtiele niveau vormen de vijf elementen de verschillende dimensies van bewustzijn, de vijf emoties en de vijf persoonlijkheden. Je kunt allerlei verschillende persoonlijkheden hebben, een heel aardse, een waterige, een vurige, een ruime, maar je kunt ook te specie zijn. Op een nog hoger niveau zien we de elementen als basis van de vijf wijsheden en van de vijf zuivere vormen van licht. Als je sterft, dan lost het fysieke lichaam op in het energielichaam en dat lost weer op in het lichtlichaam. En dus lossen de grove elementen op in de meer subtiele vorm ervan. Dat is ook de bevrijding.
One achieve it's called liberation, no? And especially, I think, in a Dzogchen tradition, in a Burn Dzogchen tradition, and many, many of these yogis practice on five element, but in order to develop this inner quality, make connection to the lights inside themselves. But they use these practices like going up in very high places in a mountain to able to have very clear access to sky gazing meditation.
Vooral in de Burn Dzogchen traditie werken de yogis met de vijf elementen om contact te maken met dat zuivere licht door middel van bepaalde meditaties. Ze staren dan in de lucht, in de zon of de maan, of ze doen donkere retretes. Dat zijn allemaal manieren om het grove lichaam te transformeren in het lichtlichaam. Ook kleuren zijn verbonden met de elementen. Wit licht is verbonden met ruimte, rood licht met vuur, groen met lucht, blauw met water en geel met het aarde-element. Daarom zien mensen tijdens bijna doodervaringen dikwijls lichtflitsen. Als er bepaalde organen of energieën in het lichaam uitvallen, kunnen die lichtflitsen gezien worden.
Functioning or stopping or something is happening with them in their body, though these flashes of lights are coming out, you know. In generally speaking, we are, our body is composed on the basis of the five elements, you know, our flesh is earth, blood is water, breathing is air, heat in the body is fire, our consciousness is in space. That's how we are composed, right? And sometimes once then our organs, five organs like a heart, liver, kidney, spleen and lung, they're all associated with the five elements. So how, generally speaking, in order to be a healthy body,
ons lichaam is samengesteld uit de vijf elementen. Het vlees en de botten zijn de aarde. Het bloed is water. De adem is lucht. De lichaamswarmte is het vuur en het bewustzijn is verbonden met ruimte. Ook belangrijke organen hebben een relatie met de elementen. Hart, lever, nieren, milt en de longen. Ook de persoonlijkheden worden erdoor bepaald. Je kunt een aards karakter hebben, maar als er te veel van is, dan heb je bijvoorbeeld moeite met opstaan en kom je altijd te laat. Je vergeet veel. Dat zijn allemaal slechte of negatieve kanten van het aarde-element. Als je te veel vuur hebt, ben je opgewonden, heb je veel woede in je en je staat niet met beide benen op de grond. Heb je te veel van een bepaald element, dan moet je proberen dat weer in balans te krijgen. Te veel of te weinig is ongunstig.
And how you balance this is kind of work with that specific element what is missing in you.
So there are positive and negative sides to the...
If you have too much of one element, it has a negative side. If you have too little of one side, it will be... if you have enough, will be good. If you have too much or too little, will be not good. No. Excess of fire will be anger, but healthy fire will be... You can have a lot of healthy fire, but when it's unhealthy, then it could be aspect of anger or agitation, you know, instability. Yeah, in the life you can have instability. In people you can have a lot of anger relationship. In your own meditation you can have, you know, like agitation. You know, you try to sit down for a moment, you don't feel very peaceful in your practice. You feel like you got to do something. You know, you got to get up and then clean.
Er zit dus een negatieve en een positieve kant aan de elementen.
Sure.
En het gaat om het vinden van een balans. Een goede dosis vuur is prima, maar heb je er te veel van, dan word je instabiel, dan maak je veel ruzie en voel je je altijd onrustig. En je bent altijd erg druk in de weer. Als het element water in balans is, dan voel je je altijd erg op je gemak.
Water, healthy water will be very comforting in oneself, you know, that you are comfortable who you are. You're comfortable who you're with, you're comfortable where you live.
Is het waterelement in balans, dan voel je je op je gemak. Niet alleen met jezelf, maar ook met anderen. Zowel in je huis als op je werk. Mensen die nooit op hun gemak zijn, hebben te weinig water. In de Beun-traditie gaan we op zoek naar de essentie van de ontbrekende elementen en we maken dan weer een verbinding, bijvoorbeeld in de natuur, met de bergen. Of met de goden. Of met andere krachten waar je behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan stabiliteit, aan aarde, dan kun je je met iets of iemand verbinden die dat bezit. Heb je behoefte aan creatieve ideeën? Dan ga je praten met iemand die creatief is. En na een uur heb je al inspiratie. Je ontvangt de energie van die persoon, als het ware. Zo kun je ook de natuur ingaan, naar de bergen of de zee. Je kunt oefeningen en rituelen doen om de balans tussen de elementen te verbeteren.
Rituals, it depends on what, how much you're open and these different possibilities, you know.
Yeah, and now in Holland we don't have so many mountains.
You can, if you don't have a mountain, for sure KLM will take you anywhere you want it to. I'm doing KLM publicity here. Or you can imagine.
Yes.
You know, you can imagine, you know, you don't necessarily have to have everything, but when it, you have, it does help. You know, you can be living in a very small space, but your mind and your heart is so open that this little space is a big space.
Or als je geen bergen in de buurt hebt, dan vliegt de KLM je er wel heen, zegt Tenzin Wangyal Rinpoche. Of... Stel ze je in gedachten maar voor, als ze niet direct beschikbaar voor je zijn. Je kunt in een kleine ruimte leven, maar als je geest en je hart open zijn, kun je toch veel ruimte ervaren. Evenzo kun je in een grote ruimte wonen en je belemmerd voelen als je geest beperkt is. De geest is onbeperkt, energie is een beetje beperkt en het lichaam is volledig beperkt. Breng dus het onbeperkte naar de beperkingen toe.
A lot of many universes exist in the space. You know, it's every in space is infinite, and space either in the universe space is infinite. It, in our own consciousness, our mind is like a very infinite. The experience's mind is like a forming a different.
Ruimte is een heel belangrijk element. Denk maar aan de universa die er in de ruimte bestaan. Oneindigheid. En ruimte in ons eigen bewustzijn is ook oneindig. We kunnen in onze geest oneindige ervaringen beleven, verschillende werelden en dimensies. Je kunt je slecht voelen of gelukkig of wat dan ook beleven. In de geest is dat allemaal mogelijk, die is oneindig. In de geest ervaren we de oneindigheid van het ruimte-element.
Externally is a space, internally a mind is the space element.
And you also said, I read in your book, awareness is is connected to the.
Like
space.
I'll give an example of space. For example, heart. Okay. We talk about opening heart. We talk about being opening to somebody, importance of openness. So that the openness has a lot of space quality. But in oneself, you have a heart, you think about heart being open, we talk about space. In the heart, you can talk about emotionally being open, you can talk about, in the Buddhism, one of the most famous meditation of emptiness. The emptiness is basically really the meditation of emptiness is truth is meditation.
We spreken vaak over het hart, het openen van het hart en het belang van openheid. Openheid is verbonden met die ruimtekwaliteit. Ook als je spreekt over emotionele openheid, heeft dat met ruimte te maken. Een van de meest bekende boeddhistische meditaties is het mediteren op openheid. Als er geen voorwaarden of begrenzingen zijn, dan is alles helemaal open. Dan is je bestaan open. Maar meestal zorgen we voor allerlei beperkingen en voorwaarden. Onze spirituele groei moet natuurlijk in de eerste plaats gericht zijn op die openheid, totdat de voorwaarden verdwenen en opgelost zijn. Het ruimte-element speelt hier dus een cruciale rol.
Like in, for example, in a Dzogchen meditation, sometimes we talk about, you know, you gaze the sky. You go in an open place, you gaze the sky without any thoughts. So if you go very deep into gazing skies, what you're seeing is you're seeing space. But what you're really seeing is you're seeing space in yourself. The external space is only showing you the space what you have inside. If you're really getting angry at somebody, it's the same thing. What you're really having experience is the anger in you. The other person is just the excuse. The real existence of anger is what you are seeing the world is in yourself. So everything outside is somehow, it's support to kind of show you that exists in you. Of course, then you are more interested to see a person who makes you angry.
In Dzogchen is er een meditatie waarbij je naar de lucht kijkt, zonder gedachten. Als je daar heel diep ingaat, dan zie je niet alleen de ruimte buiten jezelf, je ziet in werkelijkheid de ruimte in jezelf. De uiterlijke ruimte toont je de innerlijke. Op dezelfde manier werkt het wanneer je kwaad op iemand bent. Want waar je kwaad op bent, is in feite de kwaadheid in jezelf. Die ander is alleen een aanleiding. Alle boosheid die je ziet, is je eigen boosheid. Natuurlijk wil je liever de lucht zien en niet die boze persoon. Je wilt liever kijken naar de lucht, een open hart en openheid ervaren, dan die woede in jezelf te zien. Tot slot vroeg ik Tenzin Wangyal Rinpoche of de Buddha Mind, de Buddha Geest, ook aan de ruimte gebonden is. Hij antwoordt dat de Buddha Geest het gewaarzijn is van de ruimte. Want het is niet genoeg om alleen de ruimte te zien, je moet er ook gewaar van zijn. Het gaat uiteindelijk niet alleen om wat er is, maar om het gewaarzijn van wat er is.
Well, I mean, Buddha Mind, if you refer to Buddha Mind, it's Buddha Mind is the awareness of that space. You know, it's not enough to have a space. You have to be aware of the space. Space is always there, but your awareness is always not there.
Yeah.
So it's in the end, it's not about what is there. It's about what you know what is there.
Dat was Jeannette Werkhoven in gesprek met Tenzin Wangyal Rinpoche. En tot zover deze aflevering van Reflecties, het wekelijks radiomagazine van de Boeddhistische Omroep op zaterdagavond. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer informatie wilt over onze programma's, dan kunt u terecht op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook ons webproject over het symposium Spirit in Business. Volgende week in Reflecties het curriculum van Zencentrum Amsterdam, het vervolg van het gesprek met Tenzin Wangyal Rinpoche over de vijf elementen en de column van Nyung Wang Wing. Graag tot dan.